Welkom bij de Week van NuTech, de podcast van nu.nl, waarin we je iedere week bijpraten over het belangrijkste technieuws. Ik ben Bastiaan Vroegel.
En ik ben Rutger Otto. En deze week gaan we het hebben over de nieuwe iPad van Apple en de nieuwe telefoon van Huawei, de P20 Pro.
Dit is de Week van NuTech.
Hey Bas, jij was deze week een paar dagen weg naar Chicago.
Ja, klopt. Ik was bij het education event van Apple. Dus hadden ze dit keer niet in een mooie grote zaal vlakbij hun hoofdkantoor. Maar ze waren naar Chicago afgereisd. Naar een heel erg grote, prominente middelbare school. De Chicago Lane Tech High School. En daar hebben ze in een zaaltje hebben ze de allernieuwste iPad gepresenteerd.
Ja, en was het een spannende iPad? Het is niet voor niks dat ze het op een school hebben gepresenteerd dit keer. Want die iPad is eigenlijk helemaal gericht op het op gebruik in het onderwijs.
Ja, en je merkt daardoor eigenlijk ook dat het is niet een evenement zoals we eigenlijk van Apple gewend zijn. Want meestal als er dan een nieuwe iPhone of een nieuwe iPad wordt aangekondigd, dan zijn dat een beetje van die producten waar wij als tech-fanaten heel erg naar uitkijken. Dus dan bijvoorbeeld vorig jaar had je de nieuwe iPhone en dan heb je zo'n iPhone 10 met Face ID en allemaal andere nieuwe functies en een betere camera en dat soort dingen. Dat zijn altijd wel features waarvan je hebt van, oh, dat is tof dat Apple dit gedaan heeft. En deze iPad is op, ja, natuurlijk volgens Apple officieel wel een nieuwe iPad. Maar in de praktijk is het eigenlijk een apparaat met heel veel oude meuk erin. De processor waar die op draait, bijvoorbeeld de processor die we vorig jaar, of inmiddels anderhalf jaar geleden, al in de iPhone 7 hebben gezien. Het ontwerp van de iPad is hetzelfde als de iPad 2 en 3, die al jaren geleden zijn uitgekomen.
Ja.
Hij heeft wel ondersteuning voor de Apple Pencil, maar dat is een stylus die al bij de allereerste iPad Pro werkte. Dus het is eigenlijk een samenkomst van heel erg veel spullen bij elkaar.
Ja, een paar oudere stukken hardware in een nieuwe iPad.
Ja, en daarbij wel tegen een wat lagere prijs. Het is eigenlijk voor het eerst, nou ja, lagere prijs. Hij kost €360. Dat is voor Apple, voor een iOS-apparaat, niet heel veel. Maar je gaat er niet de concurrentie mee aan met allemaal budget Android-tabletjes.
Ja.
Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar apparaten die vergelijkbaar zijn. Bijvoorbeeld als je nu nog een iPhone 7 koopt waar dezelfde chip in zit, dan ben je het dubbele kwijt. Hetzelfde geldt als je nu een iPad Pro zou kopen met diezelfde stylus die ondersteunt. Dus het zijn heel veel features die we misschien al van Apple kenden, maar die eigenlijk niet in een ander apparaat zo goedkoop voor Apple toegankelijk zijn.
Ja, ja, en dat moet het dus eigenlijk aantrekkelijk maken voor een nieuwe doelgroep.
Ja, het idee is dat inderdaad scholen deze iPad dan massaal gaan inslaan. Die stylus is natuurlijk handig als je met de hand wil schrijven en dat soort dingen. En ze hebben allemaal al creatieve apps laten zien en ook een toezichtsapp die al langer bestaat, waarmee je dan de klas kunt aansturen. Dus als je als leraar in één keer op een knopje kunt drukken en dat alle iPads gelokt of naar een bepaalde app gaan.
Dat iedereen even snel zijn spelletjes uitzet.
Ja.
Dat soort dingen.
Maar het dilemma is natuurlijk wel dat heel veel scholen zijn in de afgelopen periode steeds meer aan het overstappen naar de Chromebook. Nou, voor €200-€300 heb je zo'n laptopje met dat Google besturingssysteem. Dat hangt dan in Google's cloud diensten en dat is hele simpele hardware, maar ook goedkoper dan deze iPad.
Ja.
En die €360, ja, voor Apple is het inderdaad goedkoop. Maar je moet wel bedenken dat, stel je voor, jij gaat als school deze iPad fulltime gebruiken. Dan moet je alsnog een pencil erbij kopen. Dus die stylus, nou, dan ben je zo'n €100 kwijt. Dus dan zie je op €460. En je moet eigenlijk ook nog een toetsenbordje erbij als je een beetje snel wil meetikken. Of al die kinderen moeten leren om razendsnel op dat virtuele tablet toetsenbordje te tikken.
Ja. Dus uiteindelijk is het alsnog best wel een hoop geld.
Voor scholen zal het nog best duur zijn. Ik bedoel, Apple zou dan zeggen van, ja, maar een iPad is natuurlijk heel waardevast. Dat is natuurlijk ook wel, als je nu een tweedehands iPad verkoopt, dan krijg je nog best wel veel van de winkelwaarde, krijg je daar nog later
zeker
van terug.
En ze gaan lang mee.
Ze gaan inderdaad lang mee. Dus ja, misschien dat inderdaad op de lange termijn dat scholen dat het nog een beetje bijtrekt. Maar het is natuurlijk wel een hele grote investering die scholen moeten maken.
Ja, zeker als je het vergelijkt met de alternatieven.
Ja.
Dan is het inderdaad alsnog best wel een grote investering. Ook al zegt Apple dan, het is de goedkoopste iPad tot nu toe.
En dat is ook een beetje de goedkoopste iPad tot nu toe. Is wel een beetje vals spelen.
Zeker,
want
ja.
Ze zeggen dat in Amerika, dat kost $330. En dat is hetzelfde als de iPad die een jaar eerder uitkwam. Maar als je een student bent, dan krijg je de standaard korting, $30 korting. Dus daarom is het de goedkoopste iPad tot nu toe.
Ja.
Een prijsvechter is het niet. Maar Apple pakt natuurlijk wel weer vol zijn privacy-strategie. Want natuurlijk met alle verhalen de laatste tijd over datamisbruik bij Facebook en nepnieuws en zo weer heel erg van waarde opeens is. Wat ze in feite zeggen sinds ze die iPad hebben aangekondigd is dat, ja, het product is nooit de leerling die allemaal data naar de servers van Apple stuurt. Want dat, dat bewaren ze allemaal niet. Het hoofddoel is puur om gewoon die diensten en die iPad aan te bieden. Ik geloof dat de apps die ze erbij aanbieden voor bijvoorbeeld het beheren van een klas, daar vragen ze ook geen geld voor. Dus de enige manier waarop Apple hier aan verdient is door een iPad te verkopen. En door consultancywerk zeg maar, aan te bieden aan scholen. Dus dat er een Apple-expert naar zo'n school gaat en helpt om zo'n iPad in de klas te implementeren. Ja. Maar grote dataverzameling, dat is niet hun plan op scholen op het moment.
Nee, precies. Dat is natuurlijk ook altijd wel een beetje het speerpunt van Apple geweest. En ik kan me voorstellen dat op scholen toch ook wel misschien wel iets zwaarder meeweegt, die privacy-instellingen.
Mogelijk.
Ja, komt Apple hier niet een beetje laat mee eigenlijk met dit hele... Want ik bedoel, ze zijn natuurlijk al best wel lang met scholen bezig. Hè? iPads waren altijd al wel ook wel een beetje bedoeld voor scholen.
Ja.
En nu komen ze ineens dan met zo'n nieuwe iPad en met allerlei apps en allerlei dingen eromheen waarmee ze ook nog eens de scholen willen beïnvloeden.
Ja, ze hebben natuurlijk bijvoorbeeld die klassen-app, die hadden ze al ietsje langer, maar nu gaat inderdaad de focus echt serieus op het onderwijs. Maar ze zijn wel inderdaad veel later dan bijvoorbeeld inderdaad Google, die met zijn Chromebook al veel langer in het onderwijs aan het pushen is. Ja. Ook vooral in de Verenigde Staten. Ik weet niet in hoeverre in Nederland de Chromebook nu veel gebruikt wordt. En het lastige is natuurlijk wel dat als eenmaal zo'n nieuw product is uitgerold, dus zoals bijvoorbeeld zo'n Chromebook, ja, er is natuurlijk alles of niets bij zo'n strategie. Dus als jij als school naar de iPad wil, dan moet iedereen weer overstappen van een Chromebook naar een iPad. Iedereen moet dan weer leren om die nieuwe apps te gebruiken. Er zitten allemaal cursussen bij om leraren weer te leren hoe ze met systemen moeten omgaan. Het is inderdaad een hele grote stap om te maken, die met die Chromebook bij heel veel Amerikaanse scholen ook al vrij recent is gemaakt. En je kunt je inderdaad afvragen van hoeveel scholen zijn nu nog bereid om dat nu alweer zo snel te doen? Vooral als die instapprijs door die iPad vrij hoog ligt.
Ik vond het wel jammer dat het niet een beetje een nieuwe iPad was. Hij zag er toch weer hetzelfde uit.
Ja, het voelt ook een beetje... Het is natuurlijk gewoon echt een prijsding, dus ik snap het ergens. Maar het voelt nog steeds een beetje gek dat... We hadden ooit het ontwerp van die iPad 2 en 3. Toen kwam de iPad Air, die had iets dunner randen. En dat we nu weer terug zijn bij dat oude ontwerp, wat dan de meest vooraanstaande iPad is voor Apple op het moment. Ik bedoel, ze verkopen natuurlijk nog die iPad Pro en die is op een aantal subtiele vlakken beter, maar ook nog eens een keer de dubbele prijs. Dus dit is denk ik gewoon de iPad die nu verkocht gaat worden.
Ja.
Het voelt gek dat we weer even een stapje terug gaan.
Zeker nu alle schermen eigenlijk groter worden op allerlei apparaten.
En de iPhone 10 is helemaal natuurlijk nagenoeg randloos. Dus als je dan weer een iPad hebt met
ik vond het
randen
heel
uit 2011, dat is heel bizar. Ja.
Nou hebben we die iPad gezien. Mm. Eigenlijk hadden we toch wel iets meer verwacht dan alleen een iPad.
Het is meestal zo dat als Apple echt een keynote houdt en de pers wordt uitgenodigd, dan denk je vaak wel van dan komen er minstens wel 2-3 producten en dat wordt dan een lange zit en dan gaan ze allemaal beetje de strategie voor de komende maanden ervan laten zien.
Mm-hmm.
Maar het was voor Apple dit keer echt puur onderwijs.
Ja.
Alleen die iPad werd gepresenteerd en er werden nog inderdaad een paar apps gedemonstreerd die daarvoor al bestonden. En ze gaan een nieuwe app Schoolwork maken voor het onderwijs. Die gaat in juni komt die uit of in juni komt een beta, even die twee dingen. Maar het was inderdaad alleen maar die iPad en scholen. Dus nog nooit zo'n gefocust Apple-event gezien.
Ja, precies. Wij als journalisten, hè, als mensen die toch wel benieuwd zijn naar het nieuws, waar Apple nu weer mee komt. We hadden eigenlijk wel een beetje gehoopt ook op een nieuwe MacBook.
Ja, dat was inderdaad wel een beetje het gerucht, hè. Maar het allerlaatste gerucht, echt een week voordat dat event startte, hoorden we opeens van ja, dat ze het nog niet helemaal aandurven en dat ze hem dus doorschuiven naar een ander event.
Ja.
Hetzelfde zou best kunnen gelden voor de iPhone SE 2, dus een nieuwe budget iPhone waar iedereen het over had. Ja, eerst volgende evenement zou denk ik in juni zijn, als Apple zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC heeft.
Ja.
Maar dat duurt nog even.
With the magic of AR, students can place a virtual frog right on their desk. Students can dissect a virtual frog with their Apple Pencil.
Nou was ik in Chicago bij Apple, maar jij bent laatst bij onze vrienden van Huawei langs geweest.
Ja, ook op reis in Londen.
Ook op reis.
Ja.
Nou, wat is daarbij gebeurd?
Daar kon ik de nieuwe P20 telefoons bekijken. Het zijn drie nieuwe telefoons van Huawei. En eigenlijk de meest interessante is de P20 Pro, ook meteen het duurste model.
Wat kost die?
Hij kost €900.
Dat is flink.
Dat is inderdaad flink. Ja, daar gaat Huawei echt mee willen concurreren met de Samsungs en de Apples van deze wereld.
Ja, ik zit te denken, want vroeger had je altijd dat Huawei zeg maar een beetje de markt stond als een soort van alternatief voor de Samsung Galaxy telefoons. Maar dan net een beetje eronder qua prijs.
Ja.
Maar ze gaan er nu gewoon, geloof ik, zelfs boven zitten.
Ja, doen ze nog steeds wel, hè, met die. Want ze hebben natuurlijk ook gewoon de P20 Lite. En de normale P20 is ook een stuk goedkoper. En Huawei zelf zegt ook van, ja, met het duurste model kunnen we wat meer gaan uitproberen.
Ja.
Wat meer nieuwe functies toevoegen, dat soort dingen. Dus je ziet ook wel dat het belangrijkste, of het meest in het oog springende, is de 3 camera's op de achterkant van de P20 Pro.
Drie.
Ja, 3 inderdaad, ja.
Het aantal
waren we net een beetje gewend aan 2 camera's. Maar Huawei zegt gewoon, nee, we doen er 3. Samenwerking met Leica weer.
Maar wat is het idee? Want je hebt zeg maar het idee, geloof ik, altijd bij andere telefoons, zoals dat je dan een grote hoek en een andere lens, telelens, misschien een beetje overdreven, maar dat je in ieder geval zeg maar een soort van zoom optie hebt, dat je naar een iets meer ingezoomde camera kunt gaan. Is het dan bij 3 dat zeg maar die derde nog meer inzoomt op je onderwerp, of doet hij wat anders?
Ja, je kan dus nu 5 keer inzoomen.
Oké. Okay.
In plaats van 2 keer op de meeste dubbele camera's. En ze hadden dan bij dat event hadden ze een soort van tunnel voor ons klaargezet. En dan had je een aantal meter en dan op het eind was zo'n bord dat je misschien wel kent van de opticien met lettertjes die steeds kleiner worden.
Mm-hmm.
Eigenlijk kon ik het zo met mijn blote oog bijna niet zien. Maar het idee was dus dat je door in te zoomen het dan alsnog scherp kon fotograferen.
Okay.
En ja, dat werkte wel, ja. Ik bedoel, je kon dat dan wel. Het bleef scherp en goed zichtbaar. Het is natuurlijk wel een beetje de vraag hoe dat in de praktijk gaat werken. Dat heb ik verder nog niet kunnen testen. Maar zo'n 5 keer zoom zonder kwaliteitsverlies is wel even wat anders dan dat je ernaast staat met je iPhone 10 en probeert 5 keer in te zoomen met softwarematige opties.
Ik vraag me wel af hoe vaak het natuurlijk zal voorkomen dat je 5 keer wil inzoomen op een onderwerp.
Ja, nou ja, als je wat verder achterin staat bij een concert, kan het misschien handig zijn.
Zeker.
Ja.
Het is opeens allemaal Huawei telefoonbezitters die voor die kaartjes achterin willen komen.
Precies, ja.
Maar komen we nou in de situatie dat gewoon de hoeveelheid camera's ieder jaar een beetje gaat groeien? Want we zijn al een keertje van 1 naar 2 gegaan. Nou oké, dan zijn we nu hier. Maar nu gaat dus Huawei naar 3. Gaan we dan straks bij de iPhone 11 of bij de Galaxy S10 of de Note 9, dan opeens 4 camera's zien? Of hoe lang gaan we hiermee?
Ja, door? Over 20 jaar is de achterkant vol met lenzen, inderdaad. Nee, ja, dat is een beetje de vraag. Kijk, ze kunnen met software tegenwoordig ook heel veel oplossen. Misschien dat het daarheen gaat. Dit hele camerasysteem van Huawei is ook best wel bizar, want er zit gewoon een 40 megapixel sensor in en zo. Weet je. Aan de voorkant, je kan selfies maken van 24 megapixels. Ze pakken wel uit met de pixels.
Dat zijn heel veel pixels.
Ja, precies.
Ik las echt een of ander oud artikel van de directeur, geloof ik, van Gillette. Dit deed me heel erg denken aan het een beetje hetzelfde verhaal. Want ooit was er zeg maar was er een strijd over de scheermes. Het scheermesje had ooit 1 mes.
Ja.
Zoals je nodig hebt. En later ging de concurrent naar 2. En uiteindelijk was helemaal niet oké. En helemaal boos. En toen besloten ze, wij gaan 3 messen doen. En het voelt een beetje alsof we op dat punt zijn gekomen. Maar uiteindelijk, ik vraag me af hoe ver ze denken van, nou, dit is echt inderdaad een grote belangrijke stap. Of dat het gewoon is, ja, we moeten zo gewoon even blijven one-uppen. Huawei is ook zo'n bedrijf dat heel erg naar de concurrent grijpt in vergelijkingen. Die gaat dan direct zelf zeggen van, nou, dit is de Galaxy S9 en dit is de iPhone 10 en wij zijn zoveel beter op dit punt. Ja. In plaats van dat ze het gewoon bij zichzelf houden.
Ja.
Dus
doen best veel bedrijven hoor, wel, maar
nee, maar ik heb het idee dat Huawei er altijd al een soort van handje van heeft om juist heel erg zichzelf te vergelijken met de rest.
Ja. Het is nu gewoon, zij zitten heel erg op de camerasystemen. Dat is hun paradepaardje, om het zo maar te zeggen.
Mm-hmm. Ja, ze hebben natuurlijk die samenwerking met Leica. Dus dat, ja.
Nou ja, en verder wat ze nog hadden is een nieuwe manier om foto's te maken bij weinig licht. Dus in het donker. Dat gaat nu allemaal met een speciale optie in de camera ook. Daarmee maak je eigenlijk meerdere foto's tegelijk die wat langere sluitertijd pakken. Dus volgens mij hou je dan je telefoon iets van 8 seconden in de lucht.
Yeah.
En dan softwarematig knipt en plakt je dat allemaal aan elkaar, zodat je een mooie belichte foto hebt in het donker.
Kunnen proberen ook.
Ja, en dat zag er wel echt overtuigend uit, moet ik zeggen. Dat doen ze wel iets slims. Want normaal gesproken, als je een langere sluitertijd,
dan blijft niks meer van over.
Ja, het wordt één grote baas.
Het is natuurlijk wel grappig dat mijn smartphone is natuurlijk heel lang inderdaad. Vorig jaar was echt het jaar van de schermranden. Dus iedereen ging opeens naar dunnere schermranden. Mm-hmm. Kreeg de notch. Ja. Ik geloof dat deze P20 heeft, geloof ik, ook een
zeker, ook een notch.
Een notch. Dus Android-telefoons zijn er nu ook helemaal mee bezig. Maar ik heb wel het idee dat dit het jaar is dat de camera's zich juist heel erg beginnen te onderscheiden. Want je hebt nu inderdaad die derde lens bij die P20. En bij de Galaxy S9, waar we dit weekend ook een review van hebben. Dat is de eerste, ik geloof de allereerste smartphone met een mechanisch diafragma. Hij kan maar tussen 2 opties wisselen. Maar dan kun je zeg maar dat gat van de camera vergroten of verkleinen, zodat er meer of minder licht binnenkomt. Om zo ook weer camera aanpassingen te maken.
Ja.
En ja, het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Want heel veel mensen maken gewoon lekker even een selfie of schieten af en toe een mooie foto als ze een hond of een kat voorbij zien lopen.
Ja.
Maar voor de professioneel fotograaf is er natuurlijk straks heel veel keuze in allemaal verschillende opties in smartphones.
zeker. En er komt ook nog eens bij dat de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie daaraan gaat bijdragen. Want tegenwoordig zijn er ook wel verschillende telefoons al die scènes herkennen en daarop automatisch de instellingen aanpassen, zodat je altijd de beste foto hebt.
Ja, dus dat een mens bijvoorbeeld juist qua kleurstelling is, omdat hij ziet, oh, er zit een mens in mijn cameralens.
Ja, precies. Dus ja, de telefoon op zich, het lijkt allemaal niet heel spannend meer, maar goed, het wordt allemaal wel uitgekristalliseerd en de smartphone-makers proberen wel nog, bijvoorbeeld op het gebied van camera's, zich te onderscheiden van de rest.
En dat was hem alweer voor deze week van NuTech. Volgende week zijn we er weer. Tot dan kun je ons natuurlijk bereiken op tech.nu.nl, op de website nu.nl, in de app van nu.nl. En ik zou zeggen, tot volgende week.
Tot volgende week.